Canto 10, hoofdstuk 44. De worstelwedstrijd en het doden van Kamsa. Sri Shuka zei, de allerhoogste heer Madhusudana, aldus vastbesloten, stelde zich op tegenover Chanura en zo deed de zoon van Rohini dat ook tegenover Mushtika. Ze grepen elkaar bij de handen beet, blokkeerden elkaars benen met hun benen en duwden en trokken toen uit alle macht om de overwinning te behalen. Met elleboog tegen elleboog, knie tegen knie, hoofd tegen hoofd en borst tegen borst sloegen ze elkaar. Ronddraaiend, schuivend, plettend en neersmijtend, loslatend, naar voren en naar achteren rennend, boden ze elkaar weerstand. In hun verlangen naar de overwinning deden ze elkaar pijn, tilden ze elkaar op en droegen ze elkaar, duwden ze elkaar weg en hielden ze elkaar vast. Meelevend met dat gevecht tussen de zwakken en de sterken, kwamen de vrouwen in groepen bijeen, o koning, en zeiden: helaas, wat een enorm gebrek aan verantwoordelijkheid van de kant van de mensen hier aanwezig in deze bijeenkomst van de koning. Samen met de koning willen ze een wedstrijd zien tussen de sterken en de zwakken. Aan de ene kant zien we de verschijningen van deze twee bergen van meesterworstelaars met ledematen zo sterk als de bliksem, terwijl we aan de andere kant deze twee jongeren zien met tengere ledematen die de volwassenheid nog niet bereikt hebben. Dit samenzijn vormt een breuk met het dharma. Daar waar zich onrecht voordoet, behoort men zich geen moment langer op te houden. Een wijs mens hoort geen bijeenkomst bij te wonen waar de deelnemers van plan zijn zich onbetamelijk te gedragen. Als een mens stilzwijgend en onbenullig uitgaat van verkeerde zaken, begaat hij een zonde. Kijk nou eens hoe nat Krishna's lotusgezicht is van de inspanning om zijn tegenstander te dansen. Hij lijkt wel de werveling van een lotusbloem bedekt met waterdruppeltjes. Zie hoe Balarama's gezicht er nog mooier uitziet, zoals hij, lachend en met ogen rood als koper, zich in zijn woede concentreert op Mushtika. Hoe verdienstelijk is niet de landstreek van Vraja, waar de oorspronkelijke persoonlijkheid in deze vermomming van menselijke trekken, met een prachtige combinatie van woudbloemenslingers, in het gezelschap van Balarama zijn fluit laat klinken, zich beweegt in allerlei avonturen en de koeien hoedt, terwijl zijn voeten worden aanbeden door de heer op de berg Shiva en de godin van het geluk. Van welke boetedoening zouden de gopis geweest zijn dat ze met hun ogen de gedaante mochten indrinken van een dergelijke essentie van ongeëvenaarde, ongekende lieflijkheid die volmaakt is in zichzelf, steeds nieuw is en zo moeilijk te bereiken is als de enige toevlucht van roem, schoonheid en wilde? De fortuinlijke dames van Vraja met hun melken, dorsen, karnen, versmeren, schommelen op schommels, met hun huilende baby's, hun besprenkelen, reinigen, etc., zingen over hem met hun geesten gehecht en verstikt van de tranen en vinden aldus hun weg, dankzij hun bewustzijn van Urukrama. Als ze hem de fluit horen bespelen, als hij samen met de koeien vroeg in de ochtend vertrekt en laat in de avond naar Vraja terugkeert, haasten de vrouwen zich in de grootste trouw naar buiten op straat om zijn glimlachende, genadige gezicht en zijn blikken te zien. Terwijl ze zich aldus uitlieten, besloot de opperheer, de meester van het mystiek vermogen, zijn vijand te doden, o held van de Bharata's. Toen hun ouders in hechtenis van de vrouwen de bezorgde woorden over hun zoons hoorden, brandden ze in hun liefde vol van spijt, overmand door verdriet, want ze wisten niet hoe sterk hun kinderen waren. Net zoals Achyuta en zijn tegenstander elkaar bevochten met allerlei worsteltechnieken, deden Balarama en Mushtika dat ook. Als gevolg van de verpletterende, bliksemharde slagen uitgedeeld door de handen en voeten van de Allerhoogste Heer, voelde Chanura zich meer en meer gepijnigd en uitgeput en werd hij lichamelijk volledig gebroken. Met zijn beide handen tot vuisten gebald, viel hij de Allerhoogste Heer Vasudeva aan met de snelheid van een havik en sloeg hij hem woedend op zijn borst. Niet meer door zijn slagen geraakt dan een olifant geslagen met een bloemenslinger, greep de heer Chanura bij zijn armen, slingerde hij hem een paar keer in het rond en smeet hij hem met grote kracht op de grond. Met zijn kleren, haar en bloemenslinger in de war, neersmakkend als een massieve feestzuil, gaf hij toen de geest. Zo ook kreeg Mushtika, nadat hij de machtige heer Balabhadra had getroffen met zijn vuist, een geweldige klap te verduren van zijn handpalm, zodat hij trillend en bloedopgevend, precies waar hij stond, getroffen, levenloos in elkaar zakte als een boom geveld door de wind. Toen trad Kuta naar voren. Nonchalant werd hij met het grootste gemak door Rama, de beste van alle strijders, met zijn linkervuist gedood, o koning. Vervolgens kreeg Shala een trap van Krishna tegen zijn hoofd en werd Toshala door hem kapot getrokken, zodat ze beiden neervielen. Nadat Chanura, Mushtika, Kuta, Shala en Toshala waren gedood, vluchtten de overgebleven worstelaars allemaal weg in de hoop hun leven te redden. Krishna en Balarama voegden zich bij hun jonge koeherdersmaten en dolden met hen, bespeelden muziekinstrumenten en dansten rond, tinkelend met hun enkelbelletjes. Met uitzondering van Kamsa verheugden alle mensen zich over de prestatie van Rama en Krishna, terwijl de leidende Brahmanen en Sadhus uitriepen: "Uitstekend, uitstekend!" Toen hij zag dat zijn beste worstelaars gedood waren of op de vlucht geslagen, stopte de koning van Bodja zijn instrumentale muziek en sprak hij de woorden: "Verdrijf de twee zoons van Vasudeva die zich zo kwalijk hebben gedragen uit de stad. Neem de rijkdom van de gopas in beslag en bind die halve gare Nanda vast. En die onnozele Vasudeva, die verdomde dwaas, en mijn vader Ugrasena en zijn volgelingen moeten, omdat ze allen heulden met de vijand, meteen worden gedood." Terwijl Kamsa aldus uitermate kwaad tekeer ging, sprong de onoverwinnelijke heer naar boven en klom hij snel op het hoge koninklijke platform. Hem eraan zien komend, zijn eigen dood, stond Kamsa, slim als hij was, direct op van zijn zetel en nam hij zijn zwaard en schild ter hand. Kamsa bewoog zich met zijn zwaard in de hand zo snel als een havik in de lucht van links naar rechts, maar werd bij de macht van de heer zijn onverzettelijke en angstwekkende kracht gegrepen als een slang door de zoon van Tarksha, Garuda. Hij greep hem bij zijn haar en sloeg hem de kroon van zijn hoofd. De heer met de lotusnavel slingerde hem toen van het hoge platform in de worstelring, waarna hij, de onafhankelijke steun van het ganse universum, zich bovenop hem wierp om hem te doden. Als een leeuw met een olifant sleepte hij hem dood over de grond voor ogen van al de mensen, van wie toen een luid "Oh, oh!" geluid weerklonk, o koning van de mensen. Omdat hij, onophoudelijk vervuld van angst, hem, de meester met de chakra in zijn hand, steeds voor zich had gezien wanneer hij dronk of at, liep, sliep of ademde, verkreeg hij, eenmaal verlost, aldus dezelfde zo heel moeilijk te verwerven gedaante. Zijn 8 jongere broers, Kanka, Nyagrodaka en de rest, vielen toen in woede ontstoken aan om hun broer te wreken. Zich aldus naar voren haastend om toe te slaan, werden ze tegen de grond geslagen door Balarama, die zijn strijdknots hanteerde als koning leeuw heersend over de dieren. Pauken weerklonken in de hemel en Brahma, Shiva en de andere goden en expansies van de heer zongen verheugd hun lofprijzingen en strooiden bloemen over hem uit, terwijl hun vrouwen dansten. De echtgenotes van Kamsa en zijn broers, o keizer, kwamen treurend over de dood van hun weldoeners naar die plek met tranen in hun ogen en zich op hun hoofd slaand. Hun echtgenoten omhelzend, die neerlagen op het bed van de helden, weeklaagden de vrouwen luid en lieten ze een stroom van tranen de vrije loop. "Helaas, o meester, o teerbeminde, o verdediger van de heilige plicht, o vriendelijkheid in persoon, o jij zo vol van mededogen, op hetzelfde moment dat jullie de dood vonden, hebben wij, jullie huishouding en jullie nageslacht, onze dood gevonden. deze stad verstoken van jou, zijn heerser, ziet er, net als wij, o meest heldhaftige onder de mannen, niet meer zo mooi uit, nu aan al de feestelijkheid en verrukking een einde is gekomen. Het verschrikkelijke geweld door jou begaan jegens onschuldige levende wezens, resulteerde in de toestand waarin je nu verkeert, o liefste. Hoe kan het met hem, die andere levende wezens schade berokkent, nu goed aflopen? Hij die geen aandacht besteedt aan hem, degene die voorzeker de oorsprong, handhaving en verdwijning is van al de levende wezens in deze wereld, kan nimmer gedijen in voorspoed. Sri Shuka zei: De Allerhoogste Heer, de handhaver van al de werelden, troostte de vrouwen van de koning en zijn broers en regelde, zoals dat is voorgeschreven, de begrafenisplechtigheden voor de overledenen. Vervolgens bevrijden Krishna en Balarama hun vader en moeder van hun boeien en bewezen ze hen de eer door hun voeten met hun hoofden aan te raken. Devaki en Vasudeva bewezen, op hun beurt, hen erkennend als de meesters van het universum, hen de eer met gevouwen handen en omhelsden, bedachtzaam, hun zonen niet.